Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Een tijd geleden ontvingen we iemand die ons kwam spreken over de Sint-Jozefskapel in Capelle. En toen vroeg ik die meneer of er nog een ander bekend bedevaartsoord was van Sint-Jozef in ons land. Waarop hij zei nee, ik denk het niet. Maar gelukkig waren er bij ons enkele heel oplettende luisteraars die ons erop attent hebben gemaakt dat er wel degelijk nog een ander rijk eigenlijk, met een rijke geschiedenis, bedevaartsoord en heiligdom van Sint-Jozef is en dat ook nog veel bezocht wordt. Het gaat om het heiligdom van Sint-Jozef in Tielrode. En we zijn blij om daarover vandaag te kunnen in gesprek gaan met Marino Engels. Marino, hartelijk welkom en dankjewel voor uw komst. Misschien aan het begin van deze uitzending zou u jezelf even willen voorstellen.
Ja, ik ben Marino Engels. Ik ben afkomstig uit Tielrode. Ik ben daar geëngageerd in de parochie. Ik ben eigenlijk begonnen als misdienaar, op vraag van de toenmalige pastoor. En dan op vraag van diezelfde pastoor ook in de parochieploeg terechtgekomen. En nadien lid geworden van de kerkfabriek en penningmeester daarvan. En nu zet ik mij ook in voor het heiligdom van Sint-Jozef. Dus ik sta in voor de dagelijkse werking, het onderhoud.
Het is een heiligdom met een rijke geschiedenis waar we het graag later in de uitzending over zullen hebben. Maar misschien voor de luisteraars om een beeld te hebben. Ten eerste, waar ligt Tielrode en hoe ziet de kapel eruit en het heiligdom vandaag de dag?
Ja, Tielrode ligt in het Waasland, in het zuiden, tegen de Durme en de Schelde. De Durme die mondt uit in de Schelde, ter hoogte van Tielrode. En een beetje buiten het centrum, in het einde van de Sint-Jozefstraat, bevindt zich het heiligdom van Sint-Jozef. Dus daar staat de kapel. En er is ook een tuin rond, waar dat 7 kleine kapelletjes staan, die de 7 smarten en de 7 vreugden uitbeelden van Sint-Jozef. En eigenlijk is dat een heel mooie locatie, rustig gelegen, dicht tegen de Durmendijk. En we stellen vast dat heel veel mensen daar naartoe komen.
Mensen zowel met georganiseerde bedevaarten als gewoon en passant?
Dat kunnen individuele bezoeken zijn. Dus de kapel die is dagelijks geopend. Mensen kunnen daar komen bidden, de stilte opzoeken, een kaarsje branden. En in de maand maart vooral zijn er ook georganiseerde bedevaarten. Dus dat zijn groepen die op bezoek komen, die een viering houden. Dat kan een gebedsdienst zijn, dat kan een eucharistieviering zijn, dat kan aanbidding zijn. Bijzonder de parochie van Grembergen, die komt jaarlijks op bezoek. De Sint-Jozef-parochie van Terreken Sint-Niklaas mogen we ook altijd verwelkomen. En de congregatie van de zusters van Sint-Vincentius Apollo, die komen ook ieder jaar. En op 19 maart, de feestdag van Sint-Jozef, is dan onze eigen parochie aan de beurt. Dus wij houden in de namiddag dan een gebedsdienst. En daarna bidden wij de litanie van Sint-Jozef, wordt er gezegend met de reliquie. En dan nadien is er een omgang langs de 7 kapelletjes. Dan doen wij de oefening van de 7 smarten en de 7 vreugden. En daarna worden wij verwacht in het Gildenhuis, waar we met leden van de vriendenkring van Sint-Jozef een stuk taart kunnen eten en een koffie kunnen drinken.
De vriendenkring van Sint-Jozef, dat gaat dus echt om een vriendenkring van dat heiligdom, die mee zorgen voor de organisatie en het onderhoud? Of wat is de vriendenkring precies?
Wel, die vriendenkring zijn inderdaad mensen die Sint-Jozef in zijn hart dragen. Dat zijn mensen van Tielerwoorden, maar er zijn ook mensen van ver daarbuiten. Ver buiten de grenzen van de eigen parochie. Jaarlijks wordt er gevraagd om het lidmaatschap te vernieuwen. Dus die mensen betalen een zeker bedrag daarvoor. En daarmee kunnen we eigenlijk de nodige onderhoudswerken doen aan de kapel. Om die in goede staat te houden. En zodanig dat eigenlijk de devotie tot Sint-Jozef kan blijven voortbestaan.
De kapel zelf is vrij groot, als ik het goed begrepen heb. Het is niet zo'n kapelletje langs de weg of zo.
Nee, dat klopt. De kapel is toch wel dik 20 meter lang, denk ik. Ja. Maar eigenlijk is dat nog een oude kerk geweest.
Ja. Ja, we zullen het dadelijk over de geschiedenis hebben, maar om een beetje een beeld te hebben, hoeveel mensen passen er in die kapel?
Wel, er is plaats voor 136 mensen.
Ja, dat is een grote kapel. En behoort het heiligdom tot de parochie? Of is het iets dat losstaat van de parochie en van het bisdom afhankelijk is? Of?
Nee, eigenlijk is dat van de parochie uit. Ja.
Ja. Dus, doorheen de week of doorheen het jaar, in normale omstandigheden, waar we ons momenteel natuurlijk niet in bevinden, zijn er dan regelmatig dienst- of eucharistievieringen? Naast 19 maart dan?
Ja, op weekdagen, op woensdagavond, is er een eucharistieviering om 19 uur. En daarna wordt ook altijd de litanie van Sint-Jozef gebeden en wordt er gezegend met de reliquie. Ja. En doopvieringen die gebeuren ook in de Sint-Jozef-kapel.
Dus de doopvieringen van jullie parochie worden daar altijd gedaan?
Ja. Ja.
En je hebt al twee keer gesproken over de reliquie. Dat is wel iets bijzonders. Ik had helemaal geen weet van het feit dat er een Sint-Jozef-reliquie in ons land aanwezig was. Waarover gaat het precies?
Wel, wij hebben twee reliquieën. Dus één reliquie staat vast opgesteld in de kapel zelf. Die kan vereerd worden. Dat zou een stukje zijn uit de mantel van Sint-Jozef. En dan hebben we nog een andere reliquie. Die dan gebruikt wordt om de gewone zegeningen te doen na de wedervaarten. Maar ik weet niet precies waarvan dat afkomstig zou zijn.
Mm-hmm. En ook over het stukje van de mantel van Sint-Jozef, dan is daar iets geweten van de herkomst? Is dat geschonken geweest? Dat is niet bekend?
Nee, dat is mij niet bekend. Dat mag ik niet zeggen.
Nee. Wel is er een boek, een Librum Memorialis?
Een Liber Memorialis, ja.
Ja, een Liber Memorialis, waarin de geschiedenis neergeschreven staat van het heiligdom.
Ja, dus die Liber Memorialis is eigenlijk een boek dat op ieder parochie aanwezig is, en waar dat zo'n beetje het reilen en zeilen bijgehouden wordt door de jaren heen, door de plaatselijke pastoor. En in Tielrode staat dat bijzonder goed beschreven. Dus eigenlijk begint alles in 1901. Met de aanstelling van pastoor Rooses. En die schreef regelmatig daar iets in. En verderop de opvolgers hebben daar ook altijd in genoteerd. En zo kunnen wij wel redelijk veel reconstrueren van het ontstaan van dat heiligdom. En van het ontstaan van de vriendenkring.
We hebben het er daar graag dadelijk over. We gaan er eerst tussenuit voor een stuk muziek. En dan zullen we het hebben over de geschiedenis van jullie heiligdom. En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Marino Engels over het heiligdom van Sint-Jozef in Tielrode. Marino, jij maakt deel uit van de parochieploeg. Je bent ook betrokken bij het heiligdom. En je hebt je recent verdiept ook in de geschiedenis van het heiligdom. Dus er is niemand die we beter te gast zouden kunnen hebben dan jij om daar nu over te spreken. Ja, de Sint-Jozefskapel was vroeger een kerk, heb je al gezegd. Maar waar is het eigenlijk allemaal begonnen? Hoe is de kapel geworden wat ze vandaag is?
Wel, die kapel was inderdaad vroeger de oude kerk. Dus dat is de vorige kerk, laat ons zeggen. Dat zal misschien niet de eerste kerk van Tielrode geweest zijn. Maar die was een beetje te klein geworden op het einde van de 19e eeuw voor het toenmalig aantal gelovigen. En zoals gezegd, was ze redelijk dicht gelegen tegen de Durme en de Schelde. En in die tijd durfde er al een keer een overstroming te zijn. En stond de kerk onder water met alle gevolgen van dien. Dus omwille van die redenen heeft de bisschop van Gent, monseigneur Stillemans, gevraagd aan de pastoor Roosus, die net aangesteld was, om te zorgen voor de bouw van een nieuwe kerk. En die pastoor die moest op zoek naar geld om die nieuwe kerk te kunnen bouwen. En ook naar een nieuwe locatie. Omdat men, omwille van dat overstromingsgevaar, eigenlijk een hoger gelegen plek wou opzoeken. En dat was een heel moeilijke taak. Maar de pastoor die stelde zijn hoop op Sint-Jozef. Die had al 20 jaar een bijzondere devotie. En ja, heeft dat gedaan gekregen om grond te vinden om die nieuwe kerk te bouwen. Een beetje verder, nog in het centrum van Tielrode. En heeft ook de nodige gelden bijeen kunnen brengen. En dus is men eigenlijk gebouwd, beginnen bouwen met die nieuwe kerk. In 1903 heeft hij ook bekomen van de bisschop van Gent om een broederschap op te richten van Sint-Jozef. Eigenlijk met de bedoeling toen al om een heiligdom te kunnen stichten. Die bouw van de kerk die is begonnen in 1904. En dat is eigenlijk bijna dag op dag, een jaar, dat eigenlijk nieuwe kapelletjes gebouwd werden in de tuin van de oude kerk. Dus er was vroeger rond de kerk een kerkhof, maar dat was al enkele jaren ontruimd. En op die plaats heeft men eigenlijk 7 kapelletjes gebouwd, maar heel eenvoudig. Beeldengroepen op een oude paal, die de 7 smarten en de 7 vreugden van Sint-Jozef voorstelden. En dus ja, die bouw van de kerk die startte net 1 jaar nadien. En die pastoor zag dat als een wonder van de voorzienigheid, dat dat op die moment kon gebeuren. Omdat hij eigenlijk de hulp van Sint-Jozef daarvoor afgesmeekt had.
Dus dag op dag na de start van de bouwwerken van de nieuwe kerk, zijn dan de kapelletjes een jaar later ook beginnen gebouwd worden. Is het zo dat ik moet begrijpen?
Nee, het is omgekeerd. De kapelletjes zijn eerst gebouwd en een jaar later is de kerkbouw begonnen.
Oké, vandaar dat hij het zag als een gebedsverhoring van Sint-Jozef. Ja.
Ja. En dan de nieuwe kerk, die is afgewerkt geworden. Die is ingewijd in 1906. En dan kwam die oude kerk eigenlijk min of meer leeg te staan. Bepaalde zaken die konden er gebruikt worden, dus die waren al overgebracht naar die nieuwe kerk. En dan heeft men eigenlijk besloten, omdat de patroonheilige van de kerk was Sint-Petrus, ook de nieuwe kerk heeft die. Dus kon eigenlijk die oude kerk toegewijd worden aan Sint-Jozef en kon men daar dan het heiligdom beginnen uitbouwen. Dus dat is gebeurd in juli 1912. Dan is men gestart met gedeeltelijk een afbraak van die oude kerk. Dus het koor en de kruisbeuken zijn verwijderd. Men heeft de kapel een beetje verlengd naar het oosten toe. De richting is eigenlijk ook omgedraaid. Dus waar vroeger het portaal was, heeft men nu het altaar geplaatst. En omgekeerd. Waar vroeger het altaar was, is nu de inkompoort.
Dus de ingang is eigenlijk van plaats veranderd? Want normaal gezien ja, is het koor toch altijd gericht op het oosten. Dus in de kapel is het eigenlijk omgekeerd.
Ja. Dus bij de herbouw van de kapel hebben ze dat omgekeerd. Ik denk dat dat een grondruil geweest is met de gemeente, zodanig dat ze de straat konden doortrekken tot aan de Durmendijk. En dat op die manier de kapel beter toegankelijk werd.
Er is ook een fronton bij die ingang waar een tafereel uit leven van Sint-Josef op staat afgebeeld.
Ja, dus boven de inkompoort is er eigenlijk een bas-relief aangebracht. En dat beeldt eigenlijk Sint-Josef uit op zijn sterfbed. En aan het hoofdeinde staat Jezus en aan zijn voeteneinde staat Maria. En bovenaan hebben we dan nog een engel. Dus Jozef is eigenlijk bijgestaan door Jezus en Maria in het uur dat hij gestorven is.
Ja, een atypische uitbeelding van de heilige familie eigenlijk.
Ja.
Ja.
En ja, een beetje tegelijkertijd is men gestart met de bouw van nieuwe kapelletjes. Omdat die te eenvoudig waren in vergelijking met de mooie kapel. Maar ook daar moest weer geld voor ingezameld worden. En men dacht dat dat een moeilijke zaak ging worden, omdat men al veel geld bijeengebracht had voor de herbouw van de kapel. Maar het ging toch redelijk vlot. Al snel waren er twee mensen van de parochie die twee kapelletjes geschonken hadden. En Sint-Niklaas was er ook een kanuniek Geirnaert. En die gaf al meer dan 50 jaar een tijdschrift uit over Sint-Josef. En Monseigneur Janssens van Sint-Niklaas was lid van de Pontificale Bijbelcommissie. Dus die ging regelmatig naar Rome. En kanuniek Geirnaert had het idee opgevat om via Monseigneur Janssens te vragen aan paus Pius X of hij niet zo een kapelletje zou willen schenken. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus een van de 7 kapelletjes is geschonken door paus Pius X. En zijn wapenschild prijkt dan ook op het eerste kapelletje. En er staat op dat het een gift is van de paus.
Maar dat is een bijzonder verhaal. Dat, hoe heeft hij dat gedaan gekregen, de monseigneur?
Ja, wel, dat ging blijkbaar redelijk vlot. Dus Monseigneur Janssens is bij de paus op bezoek gegaan. Hij heeft hem gesproken over hetgeen dat er in Tilrode aan het gebeuren was. Ter ere van Sint-Josef, de bouw van de kapel. En dat men ook nieuwe kapelletjes zou willen bouwen in een tuin. Voor de omgang van de 7 smarten en de 7 vreugden. En er staat beschreven in dat Liber Memorialis dat de paus hem een keer vriendelijk bekeek. Dat hij de schuif opendeed en dat het geld voor het kapelletje in zijn hand was.
Mooi. En dat was dan het derde kapelletje dat dus geschonken werd door paus Pius X. Hebben ze op de rest nog lang moeten wachten?
Nee, dat ging wonderlijk snel. Dus met de hulp van Sint-Josef komt alles redelijk snel in orde. Er is nog een oud pastoor die een kapelletje geschonken heeft. Kanuniek Geirnaert zelf heeft een kapelletje geschonken. Nog een familie uit Sint-Niklaas. En dan het laatste kapelletje is geschonken door Monseigneur Stillemans, de bisschop van Gent. En die zijn wapenschild die prijkt ook op het laatste kapelletje.
En die kapelletjes die staan er nog tot op de dag van vandaag. Die worden onderhouden. Hoe moeten we ons die voorstellen? Want het zijn er 7, maar er zijn 7 smarten en 7 deugden. Vreugden liever. Wilt dat zeggen dat er in elk kapelletje 1 smart en 1 vreugde wordt uitgebeeld?
Inderdaad, ja. In ieder kapelletje vinden we een smart en een vreugde. Dus er zijn telkens 2 afzonderlijke beeldengroepen.
Ja.
En dus die worden daar uitgebeeld. Dus we zien heel vaak Sint-Josef terugkomen. Maria, het kind Jezus. En ook veel engelen.
Veel engelen.
Ja.
Ja. En als je dan daar straks sprak over de omgang die gedaan wordt, is dat dan langs al deze kapelletjes dat er een soort gebed wordt gedaan? Of?
Inderdaad, ja. Dat noemt de oefening van de 7 smarten en de 7 vreugden. Wij starten aan het eerste kapelletje. Dan wordt er kort gezegd wat die smart en die vreugde precies inhouden. En dan wordt onze vader, de wees gegroet, de Heer aan God de Vader gebeden. En tussendoor wordt er twee strofen gezongen van het lied. En dan gaat men zo stelselmatig verder tot en met zevende kapelletje.
Mooi, dat is eigenlijk een devotie die niet geheel onbekend is, maar ook niet zo bekend, denk ik, hè, in ons land.
Nee. Dat is redelijk uniek.
Ja.
Dus we hebben in Tielrode zo'n omgang. En als ik het goed voor heb, is er in Kapellen ook nog zo ene. Maar verder heb ik geen weet van dat er nog zouden zijn. Ja. Voor Maria zijn er heel veel, maar voor Sint-Jozef ken ik er maar twee.
Ja. Ja, het is denk ik wel uitnodigend voor de luisteraars van Radio Maria, waarbij er ook veel zijn met een devotie voor Sint-Jozef, om eens te komen kijken. Want de kapel is doorheen de week altijd te bezichtigen of te bezoeken om te bidden. En ja, de omgang zal waarschijnlijk altijd... ik wil zeggen, de kapelletjes zijn altijd toegankelijk waarschijnlijk.
Ja, dus de kapel die is dagelijks geopend. Iedereen kan daar zomaar binnen. En de kapelletjes die staan in de tuin en zijn ook vrij toegankelijk.
Een andere vraag die in mij opkomt, de streek, het Waasland, Tielrode, niet ver van Temse, waar priester Poppe is geboren. Is er een band tussen priester Poppe en het heiligdom? Want het is toch een beetje gelijktijdig, hè? De bouw van de kapel en het leven van priester Poppe.
Ja, er is wel degelijk een band, want priester Poppe, zijn moeder, die was afkomstig van Tielrode. Dus... Die is gedoopt, gevormd en die is ook gehuwd in de kerk in Tielrode. En in die tijd was dat die oude kerk nog, die later omgevormd is tot het heiligdom van Sint-Jozef. Dus dat is datzelfde gebouw.
Dus de ouders van priester Poppe zijn getrouwd in het heiligdom van Sint-Jozef vandaag?
Ja, dat klopt.
Oké, dat is mooi. En ook de verschillende bedevaartsplaatsen van priester Poppe zijn niet zo ver, dus dat is misschien een beetje ook wel te combineren als daguitstap.
Dat is zeker een aanrader, ja. In Temsen is er het geboortehuis van priester Poppe. Daar is ook de kerk waar hij gedoopt is, waar hij de eremis opgedragen heeft na zijn priesterwijding. En dan Moerzeken is ook niet ver. Dus de grafkapel van priester Poppe is ook... op één dag te bezoeken, samen met het heiligdom van Sint-Jozef.
Je sprak daarnet over een vriendenkring van Sint-Jozef die bij de start eigenlijk, de bouw van, hoe zou ik het zeggen, de renovatie van de kapel al werd opgericht, die vriendenkring, die vrij snel aangroeide. Hoe is het met de vriendenkring gelopen eigenlijk sindsdien?
Wel, ja, dat is allemaal heel vlot gegaan in de beginjaren. Dus opgericht in 1903. En dan na een maand waren er al een 700-tal leden, wat heel veel is. Wat er intussen tijd gebeurd is, weet ik eigenlijk niet goed. Het zal misschien wat minder geweest zijn. Maar in 1983 heeft men die vriendenkring een nieuw leven ingeblazen. Omdat er toen een storm geweest was en dat was schade aangericht in de tuin van de kapel. En de mensen wouden dat zo niet laten, hebben de pastoor aangesproken. En pastoor de Schrijver heeft toen de vriendenkring eigenlijk erop gericht. En ook op redelijk korte termijn waren er een dikke 600-tal leden. En nu voor de moment denk ik dat wij een dikke 300-tal leden hebben. Dat is zowel van Tielrode als buiten Tielrode.
Toch een grote vriendenkring. En zo dan vooral de mensen van buiten Tielrode die aangesloten zijn bij de vriendenkring. Wat is de reden? Is het omdat zij een bepaalde gebedsverhoring hebben gekregen of dat ze het heiligdom hebben leren kennen? Ja, zijn er speciale verhalen over te vertellen?
Ik denk dat die mensen Sint-Jozef allemaal in hun hart dragen. Dat die het heiligdom ook wel regelmatig een keer bezoeken. Zeker in de maand maart. Ik denk dat het een heel mooi heiligdom is. Het is rustig gelegen. En ik denk zeker en vast dat die mensen komen bidden en dat ze regelmatig vaststellen dat hun gebeden verhoord worden.
Ja, want heb je zoal in contact gekomen met mensen die vooral een getuigenis meegeven of zo van ja, door hier vaak te komen of Sint-Josef heeft toch een belangrijke plaats in mijn leven. Zijn dat getuigenissen die jullie tegenkomen?
Ja, dat gebeurt zeer regelmatig. Ja.
Ja. Ja. En in jouw ervaring, waarvoor wordt de hulp van Sint-Josef vooral gevraagd?
Dat is heel, heel uiteenlopend. Ja. Dat kan zijn op materiële zaken zelfs. Maar ik denk dat dat ook een hele mooie patroon van het gezin is. Hè. Ik denk dat hij vrij toegankelijk is. Dus hij was een heel eenvoudige mens, heilige Jozef. Die heeft zijn dagelijks werk altijd trouw uitgevoerd. Ja, en ook gezorgd voor Jezus zelf. Hè.
Want naast een beeld van Sint-Josef is er in de kapel ook een beeld van de heilige familie, als ik het goed heb.
Er is een glasraam van de heilige familie.
Ja.
Ja. Dus de kapel die is gerestaureerd begin jaren 90. En dan heeft men ook nieuwe glasramen geplaatst. En in het midden van die glasramen zit er altijd een centraal paneel. Zeven zijn toegewijd aan de zeven sacramenten. En dan zijn er nog een aantal panelen die toegewijd zijn aan heiligen. Dus de heilige familie, dat is daar zo één van. Maar we hebben ook nog Petrus en Paulus, de patroonheilige van onze parochie. We hebben Maria, de moeder van de kerk. We hebben de heilige Eligius, Sint Eloy. En Sint Jozef zelf, die staat ook boven op het hoogzaal eigenlijk. En dan hebben we nog een glasraam met Pater Damiaan, priester Poppe, en Gianna Molla.
Gianna Molla, daar heb ik persoonlijk nog nooit van gehoord.
Nee, dat is nog niet zo'n bekende heilige. Maar begin jaren 90 is die eigenlijk zalig verklaard. En dat hangt een beetje samen met het tijdstip van plaatsing van die glasramen. Dus dat is een beetje gebeurd op impuls van de toenmalige pastoor, die daar van dat verhaal gehoord had van die heilige. Dus dat was een Italiaanse kinderarts. En die heeft eigenlijk... die was zwanger van een vierde kindje. En die had ook te horen gekregen dat ze ziek was, dus ze had een gezwel. En ja, bij de geboorte zou er mogelijk iets kunnen misgaan met het kind. En ze heeft haar artsen eigenlijk opgedragen van ten allen tijde te proberen van dat kind op de wereld te zetten. En dat is ook gebeurd. Dus het kind is ter wereld gekomen, maar kort nadien is hij gestorven. Dus, en ondertussen is hij ook al heilig verklaard. De zaligverklaring en heiligverklaring was door Paus Johannes Paulus II.
En zij wordt ook uitgebeeld dus in een glasraam?
Ja, ja. Dat is achteraan in de kapel rechts.
Oké. Maar vele... Ja, toch unieke dingen, heb ik de indruk, die er zijn in jullie heiligdom. De reliquie en dan die glasramen. Met ook recente heiligen, hè. Dus ja, dat is interessant. Het beeld van Sint-Josef staat centraal in de kapel. Ja, wat voor beeld is het? En kan je daar iets over vertellen?
Wel, het is eigenlijk een levensgroot beeld dat op het hoofdaltaar staat, net boven het tabernakel. Sint-Josef staat daar afgebeeld, met in zijn linkerhand de lelietak, als teken van zijn zuiverheid en zijn rechtvaardigheid. En hij strekt zijn hand eigenlijk uit over het kind Jezus dat naast hem staat. En het kind Jezus maakt twee gebaren. Hij wijst met één hand naar Jozef die achter hem staat, en met de andere hand wijst hem voor zich uit. Dus eigenlijk een beetje naar de bezoeker van de kapel. Ik vind dat een heel mooi beeld. Want hij zegt zo eigenlijk van, ja... Jozef, ik geef hem aan u, maar ook omgekeerd. Bezoeker, ik geef u Jozef. En dan Jozef die zijn hand zo beschermend uitstrekt over dat kind. Vind ik wel een heel mooi beeld als Jozef die beschermer is eigenlijk van het kind en van de Heilige Kerk.
Ja, ja, heel mooi. En je haalt daarnet Sint Eloy aan. In jullie parochie is er ook een confrérie?
Ja, een broederschap, confrérie van Sint Eloy, ja. Die is ook al eeuwen oud, dus is ook zeker ook al van begin jaren 1700. Elk jaar opnieuw, de eerste zondag van juli, is een paardenomgang. dan trekken ze een 100-150 paarden door de straten van Tilrode. En op het einde komen zij voorbij aan de Sint-Jozef-kapel, waar dan de paarden en de ruiters gezegend worden. En daarna, als het weer het toelaat, is er een viering in open lucht, waar dat toch meerdere honderden mensen aanwezig zijn.
En dat gaat nog altijd door in normale omstandigheden?
In normale omstandigheden gaat dat nog ieder jaar door.
Mooi. En wat heeft Sint-Eloy te maken met paarden?
Sint-Eloy was een smid. En in dat opzicht moest hij al een keer een hoefijzer maken. En er zijn ook veel legendes rond. Maar ik denk dat mensen van de confrérie daar veel meer over kunnen vertellen.
Dat is inderdaad misschien voor een ander gesprek. Je zei net, sprekende over Sint-Eloy, dat het ook al heel oud was, dat het misschien terugging tot de 17e eeuw, de confrérie. Maar toen we spraken over de kapel, ben je eigenlijk beginnen spreken vanaf het jaar 1903 en een enkele jaren daarvoor. Maar dus het gebouw zelf is dus veel ouder.
Ja, het gebouw zelf zal zeker heel wat ouder zijn. Alles in 17e eeuws. Want de toegangsdeur die is dus bewaard gebleven. Er staat een jaartal op 1672. Maar dat gaat zeker niet de oorspronkelijke datum van het gebouw zijn. Er is al vroeger sprake van een kerk in Tilrode. 1358 bijvoorbeeld is zo'n datum. Maar er zijn ook geschriften die teruggaan tot de 9e eeuw. Dus waarbij dat er ook al een gebedsplaats geweest zal zijn in Tilrode. Vermoedelijk ook op dezelfde locatie, al weten we dat niet goed. Dus dat is een hele rijke geschiedenis toch wel.
Ja, ja. Maar het verhaal van Sint-Jozef begint dan eigenlijk in het begin 20e eeuw. Is er geweten, dus dat is vooral onder de persoonlijke impuls eigenlijk van de parochiepastoor die een devotie had tot Sint-Jozef. Dat is de hoofdreden eigenlijk.
Ja. Samenhangend met de bouw van die nieuwe kerk. Hè. En zo is dat eigenlijk een beetje een puzzel die in elkaar viel. Hè.
Ja. We gaan er weer even tussenuit voor een stuk muziek en zetten dadelijk nog ons gesprek verder.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Marino Engels van de parochieploeg van Tielrode en ook mee verantwoordelijk voor het heiligdom van Sint-Jozef dat daar is en dat hij al uitvoerig beschreven heeft. Dat klinkt als een heel mooi heiligdom, dus misschien voor u allen een aanrader tijdens dit Sint-Jozefsjaar. Er werd daarnet al aangehaald dat Sint-Jozef voor allerlei zaken wordt, zijn hulp voor allerlei zaken wordt ingeroepen. En dat er dus ook een omgang is die wordt gebeden bij de kapellen van de Zeven Smarten en de Zeven Deugden van Sint-Jozef. Wij hebben op Radio Maria al wel eens een catechese-reeks mogen horen over deze Zeven Smarten en Deugden. Maar het is misschien toch wel interessant voor sommige luisteraars om deze nog eens even op te frissen. Wat zijn de Zeven Smarten en de Zeven Vreugden van Sint-Jozef?
Ja, de eerste smart is Jozef verkeert in bittere twijfel. De eerste vreugde is de boodschap van de engel over de menswording van Jezus. De tweede smart is Jozef en Maria vinden geen verblijfplaats in Bethlehem. De tweede vreugde is de geboorte van Jezus in de stal te Bethlehem. De derde smart is Jozef lijdt bij de besnijdenis van Jezus. De derde vreugde, Jozef geeft de naam van Jezus aan het goddelijk kind. De vierde smart, Jozef hoort de droeve voorzegging van Simeon. De vierde vreugde, Jozef voorziet de zalige gevolgen van Jezus' lijden. De vijfde smart is Jozef moet met Maria en het kind vluchten naar Egypte. De vijfde vreugde, Jozef is blij dat hij Jezus en Maria gered heeft. De zesde smart. Jozef vreest Archelaus om terug te keren naar Nazareth. De zesde vreugde. Jozef is blij in het huisje te Nazareth. De zevende smart. Jozef zoekt angstig het verloren kind. En de zevende vreugde. Jozef is blij dat hij het kind teruggevonden heeft in de tempel.
Het valt mij nu vast op dat die smarten en vreugde echt bij elkaar horen, eigenlijk. Ik heb ze altijd zo apart gehoord, de zeven vreugden en de zeven smarten, maar elke vreugd hoort bij een smart.
Ja, na de smart komt de vreugd.
Ja, ja. Ja, mooi. Marino, misschien toch ook wel interessant voor onze luisteraars, jouw persoonlijke verhaal, eigenlijk. Ja, Sint-Jozef heeft nu duidelijk een plaats in jouw leven. Kom je zelf uit een gelovig gezin? En hoe is jouw band met Sint-Jozef ook doorheen de jaren gegroeid of doorheen jouw engagement ook?
Wel, ik kom zeker en vast uit een gelovige familie. De beide grootouders die waren zeer gelovig en kerkelijk. En ook met mijn ouders gingen we regelmatig naar de Eucharistieviering. Er werd ook gebeden thuis in het gezin. En ik ben gedoopt, ik heb mijn eerste communie gedaan, ik ben gevormd. En de toenmalige pastoor vroeg of ik geen misdienaar zou willen worden. En ik heb dat dan ook gedaan. En zo ging dat stelselmatig verder. Als ik afgestudeerd was, kreeg ik de vraag of ik niet wou willen toetreden tot de parochieploeg. En dan nog wat verder, was eigenlijk, zuster Lidwin, die was er ook nog, die was verantwoordelijk voor de nonderaad en de dagelijkse werking eigenlijk van de kerk en de kapel. En op een bepaald moment, had zij wat gezondheidsproblemen en ben ik eigenlijk ingevallen, ook al omdat ik van haar al gezien had. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Hè. Dus zuster Edwin heeft nadien nog even overgenomen, maar dan, daarna ben ik daarmee verder gegaan.
En uit wat bestaat concreet jouw engagement in het heiligdom? Gaat het over het onderhoud of de plannen van de Eucharistie die er plaatsvinden? Wat is het concreet dat je doet?
Wel, het is heel uiteenlopend. Hè. Het is het openen en het sluiten van de kapel. Er is het nazicht van de kaarsen, hè. Op tijd aanvullen, het geld daarvan uithalen en tellen. Ook aanwezig zijn bij de vieringen, alles klaarzetten. En ook het onderhoud van de kapel, dus het dagelijkse onderhoud. Maar ook de grotere werken die moeten gebeuren om de kapel in stand te houden. Hè.
Ja. Ja, want het gaat toch wel over een groot engagement, vooral omdat je ook nog voltijds professioneel werkzaam bent. Hè?
Ja, inderdaad. Ja. Dus alle vrije tijd die gaat daar wel naartoe. Ja. 'S avonds en in het weekend.
Ja. En Sint-Jozef zelf, ja, heb je er door de zorg voor het heiligdom een bepaalde band mee gekregen?
Ja, doordat ik er regelmatig kom, is dat een heel bekende heilige. Hè? Dus de eerste dat wie dat je iets vraagt is eigenlijk Sint-Jozef. En ik denk dat het ook wel een grote heilige is. Hè? Hij is zelf in contact gekomen met Christus. Maar tegelijkertijd is hem ook heel eenvoudig, heel klein, heel nederig. Heel trouw in zijn werk. En ik denk dat hij nooit zal gedacht hebben waar dat zijn leven naartoe ging gaan. Maar ik denk dat hij goed geluisterd heeft naar de boodschap die hij gekregen had en zich daar altijd voor ingezet heeft.
Is voor jou ook een voorbeeld dan?
Zeker en vast, ja.
Ja, ja, nog een vraag die ik altijd graag stel, omdat wij Radio Maria zijn natuurlijk. Heeft Onze Lieve Vrouw ook een plaats in jouw geloofsleven?
Ja, maar een beetje minder als Sint-Jozef misschien toch wel, ja.
Ja. In ieder geval, dit jaar is uitgeroepen tot bijzonder Sint-Jozefsjaar. Is er bij jullie iets op het programma? Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om te zeggen, omdat er niet zeker is wat er allemaal mogelijk nog gaat zijn de komende maanden. Maar is er iets dat jullie in gedachten hebben?
Wel, het is inderdaad niet makkelijk en het is een beetje onverwacht gekomen ook. Dat Sint-Jozefjaar. Het is spijtig dat corona is nu, want anders hadden we daar iets kunnen rond organiseren. Misschien.
Ja.
Dat wij hopen om in het najaar nog iets te kunnen doen. Mensen de gelegenheid geven om dan op bedevaart te komen.
Ja.
Nu kan dat ook natuurlijk, maar we zijn beperkt door het aantal aanwezigen. En misschien naarmate dat er meer mensen gevaccineerd zijn, dat opnieuw zal mogelijk zijn.
Ja. In ieder geval is het wel mogelijk voor individuele bezoeken, aangezien de kapel iedere dag open is. En wat zijn zo de openingsuren?
Wel, dat is gewoonlijk tussen 8:30 'S morgens tot, laat ons zeggen, 5:00 in de namiddag in de winter. En in de zomer kan dat al tot 6:00 gaan, omdat het dan langer licht is.
Ja, ja. Dus de mensen kunnen langskomen om de kapel te bezoeken, om te bidden of een kaarsje te branden. In deze Sint-Jozefs maand en niet Sint-Jozefs jaar.
Ja, inderdaad. Er zijn ook kaarsen van Sint-Jozef. Dat zijn noveenkaarsen, dus die branden 9 dagen lang.
Ja.
En je kunt inderdaad langskomen wanneer dat je wilt. De kapel is geopend. Je kunt er de rust en de stilte opzoeken, tot gebed komen.
Iets dat in de media is verschenen, en misschien ook nog wel een vraag voor jou, is dat er veel meer kaarsen zijn gebrand sinds het uitbreken van de coronacrisis. Heb je dat ook mogen merken in het heiligdom van Sint-Jozef?
Ja, inderdaad. Dus vorig jaar, bij de eerste coronagolf, is dat begonnen. We hebben vastgesteld dat we veel meer bezoekers hadden. Veel meer mensen die steun en alvast zoeken. En we hebben dat ook gemerkt aan de kaarsenverkoop. Dus ik denk dat we ongeveer het dubbele van anders verkocht hebben aan kaarsen.
Marino, ik wil je heel hartelijk danken voor de getuigenis en voor ons het heiligdom van Sint-Jozef beter te doen kennen. Ik denk voor velen van ons heel interessant om eens langs te gaan dit jaar. Hè. Naast de litanie en de omgang, hebben jullie ook in het heiligdom de gewoonte om nog een gebed te bidden tot de heilige familie, tot het heilig huisgezin. Misschien is dat wel iets moois om mee af te sluiten.
Ja, dat is het gebed dat eigenlijk uitgegeven is door de bisschoppen begin jaren 90 in het jaar van het gezin. En dat gaat als volgt. God, gij hebt uw Zoon Jezus laten geboren worden en opgroeien in de geborgenheid van een gezin. Bij Jozef en Maria is hij van dag tot dag meer mens geworden en heeft hij zijn opdracht in de wereld ontdekt. Wij bidden u voor onze gezinnen, dat ze in goede en kwade dagen sterk mogen zijn, diep verbonden, vergevensgezind en vreugdevol, en nooit moe worden om zich in te zetten voor elkaar en voor de grote wereld. Genees in uw grote barmhartigheid alle pijn van onrecht en kwaad. Geef dat niemand ontmoedig wordt. Zegen overvloedig alle gezinnen. Ze staan in het hart van de kerk en zijn de bron van leven voor heel de gemeenschap. Amen.
Amen. Marino, heel hartelijk bedankt en altijd welkom bij Radio Maria. Nog een mooi Sint-Josefsjaar gewenst.
Dank u wel.